Dit is de AD Nieuws Update met Jamie Trainte. Het is de dag van de versoepelingen. Reizen met de bus of trein mag weer. Contactberoepen zijn weer toegestaan en er geldt geen maximum aantal bezoekers meer voor de horeca en theaters. Vanaf vandaag kunnen we ook weer terecht in de sportschool om al die coronakilo's er eindelijk weer af te trainen. Sommige sportscholen verspeelden geen minuut en zijn sinds vannacht 12 uur weer open. Ton van der Heijden van sportschool Highline Fitness in Schravenzande. Vanaf hoe laat waren jullie open?
Vanmorgen 7 uur. 6:30 stonden de eerste mensen voor de deur. Ik was er ook al. Om 7 uur zouden we open gaan. Ik heb gezegd, kom maar eens binnen. Dus 6:45 waren de eerste mensen bezig.
Jullie zullen natuurlijk ongelooflijk lang gewacht hebben op deze dag. Ontzettend veel zin. Telefoon rood gloeiend. Zijn jullie volgeboekt vandaag?
Ja. Er lopen nu 60 mensen in de zaal. En die morgen een uurtje, of die zijn er nu inmiddels weer uit. En alles wordt nu schoongemaakt. En de volgende club staat voor de deur. Ze zijn bovenaan het bodytacken en om 9 uur gaan de aerobicslessen starten.
Hoe voelt het?
Ja, geweldig. We hebben 4 maanden hebben we echt stilgelegen. En ja, dus, we moesten dit de kop indrukken. We waren er niet blij mee. Maar nu zijn we enorm blij. Alles is schoon. We hebben spatschermen geplaatst. We hebben overal desinfecterend spul neergezet. En iedereen heeft er gewoon heel veel zin in.
En kunnen jullie de veiligheid en de hygiëne van de sporters nu garanderen?
Ja. We hebben een vrij grote sportschool. Alle toestellen staan op 1,50 meter. De spatschermen zijn geplaatst. En wat echt heel cruciaal is, we hebben geen airco, we hebben mechanische ventilatie. Dat houdt in, er wordt frisse lucht ingespoten, ingeblazen en er wordt afgezogen. Er wordt 3800 kuub per uur afgezogen. En dat is echt cruciaal. Dus al de aerosolen worden weggezogen.
Klinkt bijna als een soort van buiten gym, maar dan binnen met zoveel. Je vertelde net al, het moest de kop ingedrukt worden, 4 maanden dicht. Misschien zijn jullie wel bang geweest om nog veel langer dicht te zijn. Hoe kijken jullie terug op de afgelopen maanden?
We hadden gehoopt dat we eerder open zouden mogen gaan. Toen kwam meneer Rutte om het nog langer te verlengen, tot september. Nou ja, toen schrokken we echt, want dan is je bedrijf een half jaar dicht. Het werd toen versoepeld naar 4 maanden. In die tussenperiode hebben we heel veel onderhoud gepleegd. Alles hebben we schoongemaakt. Dit bedrijf is pas 6 jaar open op deze locatie. Het is nu schoner als met de opening. En al het personeel heeft enorm de best gedaan. En ja, we zijn er gewoon klaar voor. We zijn het ook zat nu echt.
En buitensportlessen, hebben jullie dat gedaan of gaan jullie daarmee door?
Nee, we gaan ermee door. We hebben het gedaan. We hebben nog een heel groot parkeerterrein om het gebouw heen. We hebben gespind, we hebben gefitnessd en we hebben crossfitlessen buiten op de kras gedaan. Dus het is natuurlijk een beetje behelpen. Wij hebben vroeger een strandtent gehad, Hester en ik. En het gevoel hadden we weer, dat kwam weer terug, want we moesten alle toestellen moesten we 's morgens buiten zetten en 's avonds weer naar binnen halen. Dus we waren weer een beetje strandtent houden.
Terwijl wij in Nederland vandaag van nieuwe versoepelingen in de coronamaatregelen kunnen genieten, gaat het in de Verenigde Staten volledig de verkeerde kant op. Amerika-correspondent Carlijn van Houwelingen, de hoogste medische adviseur van de Amerikaanse regering, dokter Fauci, heeft gisteren de noodklok geluid. Wat is zijn waarschuwing precies?
Ja, deze dokter Fauci, Anthony Fauci, dat is eigenlijk de Jaap van Dissel van Amerika. Die zei in een getuigenis in de Senaat dat het inderdaad de verkeerde kant op gaat en waarschuwde dat het nog wel eens veel erger kan worden. Op dit moment zien we dagelijks recordaantallen nieuwe coronagevallen en hij zei dat dat nog wel eens zou kunnen verdubbelen. Totdat we 100.000 nieuwe gevallen per dag zien in de VS. En dat is echt een flinke domper, want er zijn al meer dan 125.000 Amerikanen overleden aan het coronavirus. Zware offers gebracht, veel werklozen. Het lijkt erop dat we eigenlijk steeds verder wegzakken in het coronamoeras hier.
En hoe komt dat?
Er zijn een aantal redenen voor. Je ziet dat deze piek vooral voorkomt in het zuiden en het westen van het land. Dat zijn staten die in het voorjaar veel minder hard getroffen zijn dan bijvoorbeeld New York, waar het echt heel ernstig werd. En er is een psychologisch effect, zeggen experts. Mensen hebben daar niet continu ambulances rond horen rijden. Dus zodra de restricties van tafel gingen, zagen ze dat als groen licht voor het normale leven. zijn ze wat laks geworden. En ja, dat helpt natuurlijk niet als er toch weer ergens dat virus opduikt. Maar veel experts wijzen ook op gebrek aan leiderschap. Het Witte Huis doet eigenlijk weinig, laat alles over aan de gouverneurs, spreekt de eigen maatregelen soms tegen. De president houdt rallies zonder dat daar afstand gehouden hoeft te worden. En ja, gaat daar in tegen zijn eigen coronamaatregelen. Elke gouverneur doet nu zijn eigen ding. Sommige gouverneurs laten het weer over aan lokale overheden. Dus er is veel verwarring en tegenstrijdige informatie over wat je nu moet doen om dat virus te bestrijden. En ja, sommige staten zijn gewoon heel vroeg opengegaan. Ja. Zonder dat ze een duidelijk plan hadden om dat virus, als het weer op zou duiken, toch onder de duim te houden.
Dus er wordt als het ware niet één lijn getrokken. Waar gaat het nu het slechtst? En waar, wat gaat er gebeuren met die plekken? Gaan ze weer opnieuw in een lockdown?
Ja, een aantal staten in het zuiden en het westen zijn eigenlijk de nieuwe hotspots. Dat zijn Florida, Texas en Arizona. Daar valt het echt op dat bijvoorbeeld ook de ziekenhuizen weer vol lopen. Tot het punt dat de IC's bijna vol liggen. En inderdaad, restricties worden opnieuw ingevoerd. Er zijn geen complete lockdowns. Daar is heel veel weerstand tegen in de VS. Dus de gouverneurs van bijvoorbeeld Texas hebben gezegd dat het echt een laatste redmiddel is. Maar het gebeurt nu dat bars bijvoorbeeld opnieuw, cafés en restaurants opnieuw dicht moeten. En dat betekent dat sommige mensen voor de tweede keer ontslagen zijn. Dus ook de economische pijn wordt groter. En veel mensen maken zich daar zorgen over. Want aan het einde van deze maand lopen ook extra coronasteunmaatregelen voor werklozen af. En het lijkt er niet op dat de economie echt kan gaan draaien.
Ja, en wat hebben deze ontwikkelingen dan voor invloed op het politieke klimaat?
Er is heel veel conflict, heel veel deprimerend debat eigenlijk. En dat merk je ook in je dagelijkse omgeving. Hier in New York bijvoorbeeld is het gebruikelijk om een mondkapje te dragen. En dat wordt bijna een politiek statement. Donald Trump heeft al eens gezegd dat hij het mondkapje ziet als een teken van mensen die het niet met hem eens zijn. Hij weigert dat mondkapje te dragen. Ik heb het hier in New York ook gehoord van mensen die dan zonder mondkapje de straat op gaan en uitgescholden worden. In andere delen van het land is dat mondkapje, ja, wordt dat juist weer anders gezien en worden winkelmedewerkers die mensen vragen om een mondkapje te dragen juist aangevallen. Dus heel veel conflict en een heel pessimistisch land.
Ja, en dan ondertussen werd president Trump deze week ook nog geconfronteerd met weer een nieuw schandaal. Hij zou geweten hebben van samenwerking tussen Rusland en de Taliban tegen Amerika. Wat is hier precies aan de hand?
De New York Times heeft een onthulling gedaan die hier inderdaad heel, met heel veel schrik is ontvangen. Rusland zou de Taliban betaald hebben, premies uitgedeeld hebben om Amerikaanse soldaten in Afghanistan te vermoorden. Dat is informatie die komt van de Amerikaanse inlichtingendiensten, die dat onder meer gehoord zouden hebben van gevangenen in Afghanistan. De inlichtingendiensten van de VS zijn niet altijd even betrouwbaar gebleken. Dus dit is vooral een verhaal op basis van anonieme bronnen dat we niet onafhankelijk kunnen bevestigen. Maar hier in de VS wordt natuurlijk geschrokkerig gereageerd. En is de vraag, goh, wat doet het Witte Huis? En het antwoord vooralsnog is eigenlijk heel weinig. Donald Trump zegt dat hij niet wist dat deze informatie er was. Inlichtingendiensten zeggen dat hij er wel degelijk over op de hoogte is gebracht. En zelfs daarna nog heeft Trump geprobeerd om Poetin uit te nodigen voor een bijeenkomst van de G7. Dus er wordt veel, het valt niet goed. Er worden verkiezingsspotjes gemaakt, bijvoorbeeld over Donald Trump, die in plaats van de Amerikaanse soldaten Poetin zou helpen. En het is echt een politiek schandaal wat hem nog wel eens zou kunnen blijven achtervolgen in de aanloop naar de verkiezingen van november.
Na 6,5 jaar als burgemeester van Utrecht nam Jan van Zanen gisteren afscheid van de Domstad. Vanaf vanavond is hij officieel burgemeester van Den Haag. Jacques Brouw, columnist bij Haagse Courant en cabaretier. Wat voor soort burgemeester komt er nu in Den Haag te zitten?
Ja, daar komt natuurlijk een burgemeester te zitten die eigenlijk op de beste plek zit die hij maar wil hebben. Het is een burgemeester die, nou ja, goed, we weten dat hij in Utrecht zeer gewild was. En huilend hebben ze hem daar laten gaan. Nou, dat betekent dat we een goede kandidaat hebben. Ja, en er komt natuurlijk een burgemeester van Stavast. Dat hebben we nodig in Den Haag. Stut, steun, houvast. Iemand die ervoor staat. Kijk, die vorige was natuurlijk een mispeer. Dus ja, we hebben wel weer recht op een goede burgemeester.
Na 6,5 jaar Utrecht, hè, wordt het dan nu een beetje een cultuurschok voor hem? Of hoe zie je dat?
Ja, dat wordt absoluut een cultuurschok. Kijk, dat Utrecht, Ja, geen slecht woord over Utrecht, maar dat is natuurlijk toch een soort volk van laaf. Het is een beetje, weet je, het zijn hobbits, dat zijn het eigenlijk. Het zijn hobbits, die Utrechter, die zitten daar een beetje in hun eigen enclave. En ze zien alles klein, hè. Ze verkleinen ook alles. Het is ook Utrecht mijn stadje, of Jochie, hè. Dat is allemaal verkleind. En Den Haag is natuurlijk echt een grote stad. Maar ja, Jan heeft ambities en Jan wil graag nog één keer knallen voordat hij met pensioen gaat. Dus ja, dan kom je daar eigenlijk heel goed uit, want dit is een stad vol met... Ja, fantastische dingen die er gebeuren, maar ook natuurlijk vol met ambtenaren en andere problemen.
Dus in jouw ogen is Jan wel echt klaar voor deze grote stad?
Ja, en ik moet ook zeggen, wij zijn ook klaar voor Jan. Dat moet natuurlijk wederzijds zijn. Wat voor Jan wel belangrijk is, is natuurlijk dat hij zich wel even gelijk marineert in het gevoel van Den Haag, in de cultuur van Den Haag. Dat is natuurlijk wel belangrijk voor een burgemeester. Maar ik denk dat hij als geen ander deze klus kan klaren. En er wachten natuurlijk nogal wat uitdagingen voor hem, hè?
Ja, laten we het daar even over hebben, want waar kan hij nou vanaf vandaag meteen mee aan de bak?
Nou, om te beginnen heeft hij 15 partijen in de gemeenteraad waar hij toch chocola van moet zien te maken. Dat gaat niet altijd even lekker in Den Haag. Den Haag zelf is natuurlijk van oudsher ook een stad die gedeeld is. Niet zozeer verdeeld, maar wel gedeeld. En de dingen die we met elkaar binden, die zijn er wel. Maar daar moeten we naar op zoek. Ja, en het is natuurlijk een grootstedelijke problematiek. We hebben natuurlijk nu, om eventjes de actualiteit beter te pakken, het hele corona gebeuren. Nou, ik weet hoe hij daarin zit. Ik denk dat hij dat wel goed aan gaat pakken. We zitten enorm in zijn achteruit met z'n allen. En dat merk ik natuurlijk met name in de grote steden, waar armoedeval natuurlijk nu aan het gebeuren is. Dus ja, hij zal echt wel aan de bak kunnen met een aantal prangende problemen. Maar goed, hij heeft natuurlijk 6 jaar lang een beetje kunnen oefenen in Utrecht. Dus nou, kan hij het echt bewijzen.
En hoe zie jij het voor je dat hij toch... Er zijn wat berichten over overlast, geluidsoverlast, drukte in Scheveningen. Hoe moet hij dat aanpakken?
Nou, dat heb Remkes, moet ik toch ook wel nageven, dat Johan Remkes natuurlijk dat ook wel goed gedaan heeft. Tot op het laatst hebben we hem ook bezig gehouden natuurlijk in Den Haag, hè, met demonstraties en nieuwe opschrijvingen. Ja, daar is wel overlast, er is altijd overlast ergens in zo'n stad. Dat groeit een beetje de pan uit, dus nu zijn ze dat voortvarend aan het aanpakken. En hij zal daar als want er zitten meestal in een veiligheidsdriehoek, in een GE-driehoek of een Bermuda-driehoek, weet ik veel, met de politie en zo, en justitie, zal hij dat ongetwijfeld goed aangepakken. Maar het is wel een mooie eerste proef van bekwaamheid, hè. Dus een mooie test hoe die dat aan gaat pakken. Maar ik moet je eerlijk zeggen, wij zijn natuurlijk niet voor een kleintje vervaard. We kunnen wel ergens tegen en hij ook. Dus volgens mij wordt dat, ja, dat is voor hem eigenlijk een hamerstukje, denk ik. Misschien wel letterlijk hameren, maar het wordt een hamerstukje.
Je had het net al eventjes over dat Jan moet gaan marineren in de culturen van de stad. Heb jij nog tips voor hem?
Nou ja, goed, kijk, zo'n man wordt op zo'n dag als vandaag, hè, moet je je voorstellen, wordt een burgemeester van toch de stad der steden, hè, dat is toch overduidelijk Den Haag, hè, de hoofdstad, regeringsstad, stad van ambassades, een stad waar heel veel gebeurt, 140 nationaliteiten. Zo'n man wordt natuurlijk op dit moment helemaal doodgegooid met goed bedoelde adviezen en waarschijnlijk ook een paar hele slechte, want het is natuurlijk wel de Haagse politiek. Wat het allerbelangrijkste voor mij lijkt mij, is dat je dus de cultuur een beetje op gaat snuiven. Want ja, cultuur is toch hetgene wat ons mensen allen bindt in Den Haag. Nou, daar heb ik het wat mij betreft over de Haagse taal. Kijk, de Haagse taal is wat ons bindt. Daarbij zeg ik gelijk dat de Haags, zoals wij dat 20, 30 jaar geleden met z'n allen bezigden, is natuurlijk niet meer het Haags van vandaag. Hè. De taal is een levend organisme. Maar ik zou zeggen, ga gelijk een cursus Haags volgen.
Bij jou?
De vorige burgemeester heeft dat niet gedaan en we hebben gezien hoe het haar is vergaan. Hè. Dus ik bedoel, eerst een lesje Haags. Ik wil me wel graag voorwerpen. Ja. Een kleine cursus Haags, dat je de taal spreekt van zo'n stad. Hè. De taal is heel belangrijk als je gaat inburgeren.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.